Goedemorgen. Het is fijn om vanmorgen weer even in de midden te mogen zijn. En om met elkaar het woord van God te mogen openen. En een thema waar ik met u over na wil denken vanmorgen, dat is... Ik alleen ben overgebleven. En dat zijn de woorden van Elia die hij uitspreekt in 1 Koningen 19, vers 9 tot en met 18. En die wil ik graag met u lezen. 1 Koningen 19, vanaf vers 9. De vorige keer dat ik in het midden was, hebben we stilgestaan bij dat stukje hiervoor. En dat ging ook over Elia. En Elia zag het toen even helemaal niet meer zitten. Hij was gebruikt door de Heer in zijn dienst. Er waren machtige dingen gebeurd. Maar dat viel niet iedereen even goed. Zeker niet bij Jezebel. En die deed pogingen om hem het leven te benemen. En toen zag hij het even helemaal niet meer zitten. En toen kwam er een engel van de Heer en die bracht hem voedsel. En door dat voedsel ging hij op pad. Had hij weer kracht en kon hij weer verder. En nu wil ik graag met u lezen wat er daarna verder gebeurde. En dat lezen we in 1 Koningen 19 vanaf vers 9. Er staat boven openbaring van God aan Elia. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem. En hij zei tegen hem: wat doet u hier, Elia? Elia zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei: ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij in een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei: wat doet u hier, Elia? En hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heere zei tegen hem: ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten. Allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. En allen van wie de mond hem niet gekust. hebben. Tot zover de lezing uit Koningen. Nu wil ik met u nog een paar versen lezen uit Romeinen. De brief van Paulus aan de Romeinen. En dan gaan we naar hoofdstuk 11. En daar lees ik met u vers 1 tot en met 5. Romeinen, hoofdstuk 11, vanaf vers 1. Er staat boven beloften voor Israël. En Paulus zegt dan het volgende. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij God aanspreekt over Israël zegt en zegt, Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven, ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijke antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Tot zover de lezing vanuit het woord van God voor dit moment. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus en misschien ook gasten in ons midden. Er is een bijzonder gedeelte dat we gelezen hebben over de ervaringen van Elia. Het meest opmerkelijke is dat hij hier tot 2 keer toe uitroept. Ik alleen ben overgebleven. Het woord wat daar gebruikt wordt, wat Elia gebruikt, dat betekent eigenlijk eenzaam. Ik ben eenzaam. Ze hebben mij allemaal verlaten en ik ben helemaal alleen. En er is niemand meer die mij helpt. Er is niemand meer die nog naar mij luistert of naar mij omziet. Ik ben helemaal alleen, eenzaam. Nou is dat een modern woord tegenwoordig. Want eenzaamheid is iets wat, ja, wat groeiende is, lijkt wel in deze tijd, wat we steeds meer tegenkomen. Eenzaamheid is volksziekte nummer 1 geworden in ons land. Misschien kent u het zelf. En anders denk ik wel in uw naaste omgeving, misschien van buren of geliefden. Er zijn heel wat mensen die met eenzaamheid worstelen, die daarmee te maken hebben. Die gevoelens kennen, die de gedachten kennen, die daarmee samengaan, die eenzaam zijn. Eenzaamheid betekent, en dat zien we ook bij Elia, eenzaamheid betekent dat je niet meer verbonden voelt met anderen. Dat er een leegte is om je heen. Dat je geen contact hebt met anderen. Nou, dat was precies wat aan de hand was bij Elia. Elia miste die band. Elia miste die emotionele, die geestelijke, die vriendschappelijke band met anderen. En dat missen velen in deze tijd ook. En dat doet pijn. En we zien bij Elia dat hem dat pijn doet. Dat hij daaronder lijdt. En dat hij het daardoor eerst al niet zag zitten. Maar nu weer op pad gaat. Maar toch niet van dat gevoel van eenzaamheid is verlost. Eenzaamheid. Misschien kent u het ook. Met vele mensen in deze tijd. Zoveel mensen zijn eenzaam. En vaak zijn daar ook best rationele redenen voor. Misschien het overlijden van een partner, het missen van geliefden, Misschien verdriet om andere redenen. Misschien heeft u te maken met ziekte of met zwakte. Of met moeite anderszins in het leven. Of geestelijk of in de gemeente. Of als gemeente van de Heer Jezus Christus. Want daarin hebben we het ook niet altijd even makkelijk in deze tijd. Eenzaamheid is iets wat we kennen. Daar wil ik met u over nadenken vanmorgen. Ik denk dat in deze tijd, als wij om ons heen kijken, dat veel eenzaamheid ook te maken heeft met het feit dat mensen God de rug toegekeerd hebben. Dat ze tegen de Heere God hebben gezegd: Heere, we hebben u niets meer nodig. Wij of ik, wij kunnen het wel zonder u. Maar het gevolg is dat ze eenzaam zijn. De Heer Jezus zegt: ik ben met u tot al de dagen, tot de voleinding van deze wereld. Dat is zijn aanbod. Ik ben met je. Ik wil je helpen. Ik wil er zijn. Ik wil naar je luisteren. Ik wil horen hoe het met je is. Ik wil een relatie met je. Ik wil gemeenschap met je. Dat gevoel en die gedachte van eenzaamheid, die kende Elia dus ook. Kennelijk was dat niet alleen maar iets voor ongelovige mensen of zo. Voor mensen die de Heer niet kennen. Voor mensen die zijn woord niet kennen. Hier gaat het nota bene om een profeet en dienstknecht van God, die door de Heere God gebruikt wordt, die in hem en door hem werkt, en dan toch zegt hij: ik alleen ben overgebleven. Toch zegt hij: ik voel mij zo alleen. Ik sta zo eenzaam op de positie waarin ik zit. Dat was ook niet helemaal nieuw voor Elia. Kennelijk worstelde hij daar al langer mee. Aan de beek de Krit was hij alleen. Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 17. Toen hij onderweg was naar die weduwe in Sarfat, die weduwvrouw, toen was hij alleen, hij was alleen op pad. Toen hij op de berg Karmel stond, tegenover 950 priesters van Baal, was hij alleen, stond hij alleen. En toen hij vlak hiervoor onder die bremstruik lag en het helemaal niet meer zag zitten, en tegen de Heere God zei: Heere, neem nou mijn leven maar. Toen was hij helemaal alleen. En nu had hij wel van die engel des Heeren kracht gekregen. Dat hebben we vorige keer gelezen hiervoor. Kracht. Hij heeft eten gekregen, koeken, gebakken. Ik weet niet of hij meer dan één koekje mag nemen, maar en koeken gebakken. Hij kreeg genoeg om kracht op te doen. Hij kreeg drinken en hij ging 40 dagen op pad naar zijn volgende bediening. Hij had kracht voor 40 dagen. En toch zegt hij hier weer: ik alleen ben overgebleven. Ik ben helemaal alleen. Ze kijken in het stukje wat we gelezen hebben. Ze kijken naar vers 9 in 1 Koningen 19. Dan zien we daar Elia. Hij gaat in gehoorzaamheid onderweg. Hij gaat in gehoorzaamheid naar de berg Horeb. Hij heeft heel wat tijd gehad om na te denken, denk ik, 40 dagen lang. Hij heeft tijd gehad om daarmee bezig te zijn. Ik weet niet of hij heel enthousiast is geweest. Of hij vol vuur was. Of hij heel blij is geweest. Het woord van God zegt ons daar niet zoveel over. We zien wel dat God bij hem was. En dat God hem leidde. En dat hij hem bracht naar die grot bij Horeb. En dan komt de Heere God met die zo bijzondere vraag. Met die vraag waarvan je denkt van: Heere, wat bedoelt u nou? En dan komt hij met die vraag naar Elia toe. Elia, de laatste woorden van vers 9. Wat doe je hier? Wat doet u hier, Elia? Je zou toch ontploffen bij zo'n vraag? Je zou toch bijna, als mens toch bijna boos worden? Nu ben je in gehoorzaamheid gegaan, 40 dagen. Je hebt je door die hele woestijn heen geworsteld. En je bent daar aangekomen. En je komt net een beetje tot rust in die grot. En dan komt God naar je toe met die vraag, wat doe je hier? Waarom ben je hier? En God wist precies waar Elia was. En God wist precies waarom die daar was. Weet u, deze vraag doet me ook denken aan die vraag aan Adam. Weet u wel, in het paradijs, dat God die vraag stelt aan Adam. Adam, waar ben je? Adam, kom tevoorschijn. Wist God dan niet waar hij was? Ja, God wist precies waar hij was. Dat was helemaal niet de vraag. Dat was helemaal niet het probleem. Het ging God om het hart van Adam. En het gaat hier God om het hart van Elia. God zegt tegen Elia, Elia, wat doe je hier? Maar God bedoelt eigenlijk te zeggen, Elia, wat is er nou in je hart? Wat gaat er nou in je om? Elia, hoe is het nu met je? Dit was geen vraag om informatie, want die informatie had God wel. Het was een vraag over de gesteldheid van Elia. Elia, hoe is het met je? Elia, wat leeft er in je hart? Het was een uitnodiging van de Heere God aan Elia. Elia, open nou je hart voor mij. Laat nu mij toe in je hart. We weten niet of Elia hiervoor ook met God gesproken heeft. Of hij in stilte door die woestijn is gegaan. We weten daar niets van. Maar hier komt dit woord zo duidelijk en ook zo confronterend naar Elia. Misschien is hij wel mokkend zijn weggegaan die 40 dagen. Dat zou best kunnen. Misschien is hij wel al mopperend op weg gegaan. De Bijbel zegt ons daar niets over. Maar die vraag van God komt tot hem. Elia, hoe is het met je? Elia, wat doe je hier nou? En waarom ben je hier nou gekomen? En wat gaat er nu om in je hart? En broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, misschien komt de Heere God vanmorgen ook wel met zo'n vraag naar u toe of naar jou toe. En met die vraag van, wat doe je hier nou? Waarom ben je hier nu gekomen? Met die open, of misschien wel met die confronterende vraag, wat doe je hier? En waarom ben je gekomen? En met welk hart ben je nu gekomen? En met welk verlangen ben je nu gekomen deze morgen, in deze dienst, op deze plek? De Heere komt met de vraag naar ons toe, wat leeft er nu in je hart? Welke verlangens zijn er nu? Wat verwacht je nu van de Heere? Waarom je hier gekomen bent? Waarom zit je nu hier? De vraag van de Heere is ook naar jou toe en naar mij toe en naar ons toe. Open toch je hart voor mij. Want ik wil weten wat er leeft in je hart. Ik wil weten hoe het met je is. Ik wil een relatie met je. Ik wil in gesprek met je. Ik wil met je verder. Ik wil je leven leiden. Ik wil je helpen. Ik wil je op weg helpen. Waarom ben je nu hier gekomen? Dat is de vraag ook van de Heere God aan ons. En dat was ook de vraag, de bedoeling van de vraag aan Elia. De vraag hield in aan Elia van, Elia, vlucht nou toch niet weg van mij. En verstop je niet voor mij. Maar open je hart voor mij. In die vraag ligt opgesloten, in die vraag van de Heere God, waarin de Heere zegt, Elia, Ik hou van je. Ik wil mijn liefde aan je kwijt en mijn plan aan je kwijt. De naam voor de Heer die gebruikt wordt in deze geschiedenis is de naam Yahweh. Dat betekent de bestaande en dat betekent de ik ben er voor jou of voor jullie. En zo komt de Heere God naar Elia toe. Elia, ik ben er voor jou. En zo komt hij naar ons toe. Ik ben er voor jullie. Ik ben gekomen voor jou, voor jullie. Om je te zegenen, om je te helpen, om je kracht te geven. Om je te vullen met mijn Heilige Geest, zodat je weer verder kunt. En zodat ik je kan gebruiken in mijn dienst. De Heere God wil luisteren ook naar ons. En wil luisteren ook naar jou. En hij heeft ook iets te zeggen dan. Want daarom zijn we toch bij elkaar? Om te luisteren naar zijn woord, om te luisteren wat hij heeft te zeggen. Maar ook om ons hart te openen voor hem. Zodat hij in ons en door ons heen kan werken. En weet je, er is niemand die zo geduldig luistert als de Heer. Dat zien we ook in dit gedeelte. Vers 10, 1 Koningen 19, vers 10. De Heere God vraagt aan Elia van wat doe je hier? En dan begint hij een heel verhaal in vers 10. En dan zegt hij, hij wijst naar de Israëlieten. Zij hebben toch uw verbond verlaten, zegt hij dan. Hij wijst naar hun. En hij sluit af met, ik alleen ben overgebleven en zij staan mij ook nog naar het leven. En dat doet hij twee keer in dit stukje. En God wijst hem niet terecht. En God bestraft hem niet. En God corrigeert hem niet. Nee, de Heere God luistert. De Heere God luistert naar wat er leeft in Elia. En er zijn drie dingen die hem dwars zitten. Er zijn drie dingen waar hij moeite mee heeft. En daar wil ik u graag iets over vertellen. Het eerste wat Elia zegt tegen de Heere God in vers 10. Ik heb mij toch zeer voor de Heere van de legermachten ingezet, zegt hij. Heere, ik heb zeer geijverd, zegt de oude vertaling. Hij zegt tegen de Heere, Heere, ik ben toch zo druk voor u geweest. Ik heb zoveel gedaan voor u. En uit wat hier staat, blijkt ook dat hij bedoelt, ik heb veel meer gedaan dan die anderen. Ik heb mij zo ingezet voor u. Ik heb alles voor u gedaan. En kijk nou eens wat het resultaat is. Kijk nou eens wat het opgeleverd heeft. Volk Israël heeft het verbond verlaten. Ze hebben de altaren vernield. Ze hebben de profeten gedood. Het is eigenlijk een verwijt aan de Heere God. Heer, ik heb zo mijn best gedaan. Ik heb naar u geluisterd. En het heeft niks opgeleverd. Wat is het resultaat daar dan van geweest? Je moet denken aan Psalm 69, vers 9. Daar staat het volgende. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Al de smaad van wie u smaden is op mij gevallen. Elia zegt eigenlijk tegen de Heere God, nu is het toch wel genoeg. Ik heb nu toch wel genoeg gedaan. Daar speelde die Heer ook al mee, die gedachte. Ik heb nu wel genoeg gedaan voor u. Ik mag nu toch wel met pensioen. Ik trek mij maar terug. Heere, laat mij met rust. Dat is wat hij tegen de Heere God zegt. En Elia had zeker veel gedaan. Elia had geweldige dingen meegemaakt. Elia had de kracht van God gezien. En hij denkt nu van ja, maar wat heeft dat allemaal opgeleverd? Wat heeft het allemaal voor zin gehad? Nu denkt hij, nu word ik achterna gezeten door die Sebal, die wil me doodmaken. En zelfs door mijn eigen volk, die moet me niet meer. Die wil me ook nog van het leven beroven. Heren, wat heeft het voor nut gehad dat ik u zo gediend heb? Wat heeft het mij voor winst gebracht? Dat denkt Elia. Wat heeft het mij opgeleverd? Ik ben mijn leven zelfs niet zeker. Misschien is die gedachte best wel herkenbaar ook voor ons. Als gemeente en als kinderen van hem. Misschien denken wij dat ook wel eens. Ik voel best iets met wat Elia hier zegt hoor. Misschien denken wij ook wel eens, heren, nou heb ik zoveel voor u gedaan. Nou heb ik me zo ingezet voor u, voor uw gemeente, voor uw kinderen. Nou heb ik zo geijverd voor u op alle mogelijke manieren. Ik heb de gemeente gebouwd. Ik heb het evangelie gebracht. Ik heb het verkondigd aan de kinderen, aan de jongeren, aan de gemeente, de volwassenen. Ik heb mij zo ingezet voor u en voor uw gemeente. Of ik heb mij zo ingezet voor mijn gezin. Of voor mijn kinderen. Of voor mijn familie. Heer, ik heb zo geijverd voor u. En ik heb ze zo ook uw evangelie verkondigd en voorgehouden. Ik heb geijverd voor u. Want ik weet dat zij u niet leren kennen, dat ze voor eeuwig verloren gaan. Heer, ik heb mij zo ingezet voor u. Maar wat is nu het resultaat? Wat heeft het mij nu opgeleverd? En misschien is ook dat gevoel wel herkenbaar in die uitspraak van Elia. Heren, ik alleen ben overgebleven. Ik ken dat gevoel ook wel hoor, die gedachte. Ik alleen ben overgebleven. Nu hebben ze me allemaal verlaten. Nu hebben ze me allemaal de rug toegekeerd. Nu hebben ze zich allemaal tegen mij gekeerd. Heren, ik alleen ben overgebleven. Daar zat Elia mee. Daar worstelde hij mee. Daar had hij moeite mee. Maar er was nog iets waar hij mee worstelde. En dat is het tweede puntje. En dat staat ook in vers 10. Hij zegt, de Israëlieten hebben uw verbond verlaten. Zij hebben u de rug toegekeerd. Eigenlijk zegt hij tegen de Heere God, Heer, u wilt mij wel gebruiken voor dat volk Israël, maar dit is toch een hopeloze zaak. Ze hebben toch u de rug toegekeerd. Ze hebben uw verbond toch verlaten. Ze hebben u toch afgewezen. Wat moet ik dan nog? Wat heeft mijn bediening dan voor zin? In Genesis 12 vers 2 had de Heere beloofd aan Israël. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Nou, daar was mooi niks van terechtgekomen. Dat was helemaal niet vervuld. Elia dacht, het heeft geen zin, maar Elia was bitter geworden. Ze hebben zelfs uw altaar omver gehaald, zegt hij. En ze hebben zelfs uw priesters om het leven gebracht. Ze hebben uw weg verlaten. En ze willen mij ook nog het leven benemen. Ik moet, broeders en zusters, gemeente, ook denken aan, als ik dit lees, aan de situatie van vandaag, van deze tijd. Is dit niet het beeld wat we nu ook zien? Is dit niet het beeld dat we zien in Israël, maar ook in de wereld om ons heen, en zeker in Nederland? Is de situatie daar niet net zoals de situatie hier was van Israël? Moeten we daarvan ook niet zeggen, ze hebben uw verbond verlaten? Heer, u heeft het genade aanbod gedaan aan deze wereld, aan ons land. Maar in het algemeen moet je zeggen, ze hebben uw verbond verlaten. Ze hebben het weggedaan, ze hebben het niet aangenomen. Ze hebben u, Heer, de rug toegekeerd. Ons land heeft zich tot de afgoden gekeerd op alle mogelijke manieren. Tot hedonisme gekeerd. Ons land is bezig met het geloof van genieten. Vanmorgen hoorde ik op de radio weer van, het is de hele dag zonnig. Vandaag kun je genieten. Ja, dat kan wel. Maar genieten is niet ons hoofddoel. Genieten, daar gaat het niet om in ons leven. Dat is niet het allerbelangrijkste. We leven in een tijd waarin men zegt, je moet genieten. Alles mag. Alles kan. Als het maar goed voelt. Laten we het juk van God en van Gods verbond van ons afwerpen. Laten we eigen baas zijn. Ik maak toch zelf uit wat ik doe en wie ik ben en hoe ik handel. Ik ben toch mijn eigen baas. Laten we het juk van hem afwerpen. En de mensen hebben het niet in de gaten. En deze wereld heeft niet in de gaten. Dat wie de Heer Jezus Christus verwerpt, dat hij een heel ander juk op zich krijgt. En dat is een juk van een harde meester. Dat is een juk van de Satan. Dat is het juk dat dwingt. Dat is het juk dat ons geen zegen brengt. Maar het juk dat ons nood brengt. Je zou bijna bitter worden als je kijkt naar de wereld waarin wij leven. Dat dreigde bij Elia. Hij werd er bitter van. Hij zag het niet meer zo zitten. Moest denken aan wat de Heer Jezus zegt in Matteüs. Daar zegt hij, Matteüs 11, vers 28. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En dan komt de belofte. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Wat gebeurt er als je dat doet? Als je het juk van de Heer Jezus op je neemt, als je aan hem overgeeft, als je hem de heerschappij geeft in je leven, dan zegt hij, en u zult rust vinden voor uw ziel. Als er iets is wat de mens nodig heeft nu, dan is het rust voor de ziel. Want, zegt de Heer Jezus, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Gelooft u dat? Beleiden we dat? Kunnen we daarmee instemmen? Kunnen wij zeggen, ja, dat klopt. Het juk van de Heer Jezus Christus. Hij is zachtmoedig en nederig. En het dienen van hem, het vertrouwen op hem, het je geven, geeft mij rust. Geef mij innerlijke vrede. Geef mij rust voor heel mijn wezen. Nog een derde puntje over Elia. Waar hij mee zat. Het derde puntje hebben we al een paar keer genoemd. Dat is dat Elia zegt, ik alleen ben overgebleven. Elia was, ja, je zou kunnen zeggen, hij schoot weer in een nieuwe depressie. Hij voelt zich eenzaam, te maken met eenzaamheid. En de conclusie is, heren, ik alleen ben overgebleven. Er is niemand anders meer. Die gedachte waar hij mee bezig was. En we hebben gezegd, misschien kennen wij dat ook wel eens. Daar zit ook een goede kant aan. Ik alleen ben overgebleven. Misschien hebben wij dat gevoel ook in deze wereld. Ergens klopt dat natuurlijk ook wel. Want wij zijn niet van deze wereld. Wij horen bij een andere wereld. We horen bij de Heer Jezus Christus. Het woord van God zegt, we zijn vreemdelingen hier. Ja, wat een wonder dat je alleen voelt. Wat dat betreft kunnen we het ook begrijpen. Paulus zegt in de brief van de Korinthe, 2 Korinthe 5 vers 2. Hij zegt, want in deze tent, en dan bedoelt hij ons lichaam, zuchten wij ook en verlangen wij ernaar, vurig naar, met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Paulus zegt, ja, dat zuchten is wel begrijpelijk, want we zijn hier maar tijdelijk. Dit is niet eeuwig. We hebben een andere blik, we hebben een andere visie. We hebben een ander uitzicht. Weet u, en bovendien, wij leven, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, wij leven in de eindtijd. Wij leven in de slotfase van de periode waarin de heerschappij is aan de overste van deze wereld. En dat is de Satan. En dat betekent dat Heer Jezus Christus spoedig terugkomt. Dat betekent dat zijn komst nabij is. Dat betekent dat er een spoedig en definitief een totaal einde komt aan de heerschappij van de boze. En dat betekent dat we nu in een tijd leven waarin hij alle moeite doet om deze wereld nog meer voor zich te winnen. En om het ons als gelovigen, als volgelingen van de Heer Jezus, zo moeilijk mogelijk te maken. Dan is het niet zo vreemd dat we soms denken, ik alleen ben overgebleven. Ik voel me eenzaam. Ik voel mij alleen. Ik mis zoveel. Ik heb daar last van veel. Van wat Elia moest ervaren. Ervaren wij ook in deze tijd. Ervaren wij ook in de tijd waarin wij nu leven. Er is zoveel afval van het geloof. Er is zoveel ongehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus. Er is zoveel afgodendienst. Mensen aanbidden de meest idiote, rare dingen. En soms, weet u, soms heb je het gevoel dat je helemaal alleen staat. Soms heb je ook het gevoel dat we als gemeente van Christus een roepende zijn in de woestijn. Ja, dat zijn we ook. Soms hebben we het gevoel als gemeente dat we alleen staan en dat wij alleen zijn. Maar weet u, dat had Elia ook. En daar worstelde hij mee. Maar nu gaat in het stukje dat we gelezen hebben, nu gaat de Heere God, die gaat spreken. En nu gaat hij duidelijk maken wie hij is. En wat hij doet. En wat hij bewerkt heeft. En nu gaat hij zich openbaren. Nu gaat hij spreken tot Elia, vers 11a, daar hebben we het gelezen. Maar hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. God zegt, ga nu maar naar buiten uit die grot, ga maar staan. Ik zal mij aan je openbaren. Ik zal nu laten zien wie ik ben. Elia was omvergeblazen door de omstandigheden. Door de macht van Jezebel, want die had grote macht. Hij zag het helemaal niet meer zitten. En nu zegt de Heer, nu zal ik eens laten zien wie ik ben. En nu zal ik eens laten zien hoe machtig ik ben. En nu zal ik je laten zien, Elia, dat ik boven alle dingen sta. Dat ik almachtig ben en dat ik alle dingen in mijn hand heb. En dat er geen enkele reden is voor gevoelens van eenzaamheid of van depressie of voor wat voor dingen ook. Elia was teleurgesteld. Hij was eenzaam. Hij was alleen. En de Heere God die wil hem terugbrengen in zijn hart, zeg maar. Die wil hem terugbrengen bij hem. Dat wil hij niet alleen bij hem, maar ook bij u, ook bij jou. Hij wil ons terugbrengen aan zijn hart. En dat doet hij door zichzelf te openbaren. Door te laten zien wie hij is. Want weet u, als wij het opgeven, hij geeft nooit op, hoor. Als wij denken dat er geen hoop is, nou, bij hem is alle hoop, alle macht, alle kracht. Als wij het niet meer zien zitten, nou, hij wel, hoor. Hij heeft een plan voor alle eeuwen met deze wereld, met Israël, met de gemeente, met ieder van ons persoonlijk. En hij geeft nooit op. Hij zoekt wegen om ons te bereiken. Hij zoekt wegen om ons terug te brengen. En daar gebruikt hij de omstandigheden voor. Daar gebruikt hij soms pijn voor. Daar gebruikt hij soms de dingen voor die het ons in deze wereld zo moeilijk maken. En Elia krijgt een wonderlijke ervaring. De Heere God openbaart zich aan hem. Niet in de sterke wind die rotsen doet splijten. Dat is wel een teken van zijn macht. Dat kon hij. Zo machtig was de Heere God. Maar daar was hij niet in. God was niet in die wind. God was niet in het vuur. God was niet in die aardbeving. Je moest denken aan de tekst van Zacharia, waar hij zegt, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn heilige geest zal ik de dingen bewerken. Al die dingen die de Heere God hem laat zien, waren bedoeld om hem wakker te maken. Om Elia, om zich te openbaren, zodat Elia kon zien wie de Heere God is. Als ik dan denk aan de tijd waarin wij leven, aan de huidige tijd, dan zie ik ook parallellen daarin. We zien bij Elia hier dat de Heere God spreekt door het zuizen van een zachte stilte. Zo spreekt de Heere ook nu. Zo spreekt hij tot jou, zo spreekt hij tot mij. Hij spreekt door het zuizen van een zachte stilte. De Heere spreekt in stilte. De Heere spreekt als wij voor hem buigen en ons hart openzetten. Als wij in stilte tot hem komen, dan spreekt hij. De Heere spreekt door het zuizen van een zachte stilte. De Heere spreekt op die manier tot zijn kinderen. Dat deed hij bij Elia, dat doet hij nu ook. En als we kijken naar de tijd waarin wij leven, en als we kijken ook naar de toekomst die komt, als we kijken naar de dingen die gebeuren, dan weten we ook dat de Heere in het zuizen van een stilte, dat hij zijn gemeente bewaart in deze tijd. Dat hij zijn gemeente bewaart totdat hij komt. Paulus zegt tegen de Thessalonicenzen het volgende. Hij zegt, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Dat is de toekomst. En dat zal geschieden door het zuizen van een stilte. Dat zal in stilte geschieden. Zo zijn wij nog hier en zo zijn we bij de Heer Jezus. Ja, en daarna komen er andere dingen op deze aarde. Daarna komt dat vuur en die donder en die bliksem en al die dingen komen. Maar de Heer openbaart zich in het zuizen van een zachte stilte. Toen Elia naar buiten ging om de Heer te ontmoeten. Zo zal de Heer Jezus komen, zullen wij naar buiten gaan om hem te ontmoeten en zullen we bij hem wezen tot in alle eeuwen. Wat zien we hierin ook een prachtig beeld van de komst van de Heer Jezus Christus. Opnieuw komt in vers 15 die vraag naar Elia toe, van Elia, wat doe je hier? Elia, waarom ben je hier? Elia, open je hart voor mij. Open je hart voor mij, zodat ik je kan helpen, zodat ik je kan leiden. Elia, zegt de Heer tegen hem, Elia, je moet terug. Elia, ik wijs je terug naar daar waar je vandaan kwam. Ik wijs je terug, Heer, Elia, naar je opdracht, naar je roeping. Elia, het is nog niet voorbij. Elia, ik wil je nog gebruiken. Elia, ik heb nog een opdracht voor je. Dat zegt hij ook tegen ons, gemeente persoonlijk. Het is nog niet zover. Ik heb nog een opdracht voor je. Ik stuur je terug. Want ik wil je nog gebruiken. Ik wil nog in je werken. Ik wil je nog gebruiken in deze wereld tot eer van mijn naam. Tot opbouw van mijn koninkrijk, tot bekering, tot geloof komen van anderen. Er is nog een tijd van genade. En daarin wil ik je gebruiken. En wij krijgen ook een verzekering. Wij krijgen ook een zekerheid van hem. En dat zien we in dat laatste vers, in dat vers 18. En dat is ook zo'n prachtig vers. Daar zegt de Heer tegen Elia. Elia, je denkt dat je alleen bent. Je bent niet alleen hoor. En de Heer is tegen hem. Er zijn zeker zo'n 7000, zegt de Heere God in vers 18. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten. Allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. En allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Allen die niet gebogen zijn voor de Satan. Paulus zegt, die belofte gold toen. Die belofte gold voor Israël. Die belofte geldt ook voor nu. En die belofte, daar mogen wij ook gaan staan. Want weet u, we zijn niet alleen. De gemeente van Christus in deze tijd, dat zijn miljoenen mensen. Er zijn nog miljoenen mensen die verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Die uitzien naar hem. Wij zijn niet alleen. U bent, jij bent niet alleen. We zijn alleen al hier met een heleboel mensen, maar wereldwijd met heel veel. Er zijn er nog zoveel, ook in onze tijd, die hun knieën niet gebogen hebben voor de Satan. En die de Heer Jezus Christus willen dienen. En die de voeten van Satan niet gekust hebben. Zoals toen moest bij die Baal beelden. En zijn er nog velen die de Heer met heel hun hart lief hebben. U bent, jij bent niet alleen. We hebben nog een roeping in deze tijd. En de Heer geeft ons daar kracht voor. En misschien voelen we ons zo al alleen. Misschien kennen we dat gevoel. Maar hij is er. En hij zegent. En hij spreekt in het zuizen van een zachte stilte. Wat wij moeten doen in deze tijd is ons oor richten naar hem. Is luisteren naar wat heeft hij te zeggen tegen mij in deze tijd. Wat zegt zijn woord? En dan word je zo bemoedigd. Dan krijg je zoveel kracht. En dan krijg je zoveel hoop en uitzicht. Dan kun je weer verder. Dan kun je weer verder in het leven. Want dan weten we dat hij alle dingen in zijn hand heeft. En dat er niets uit zijn hand valt. En dan mogen we hem dienen. En daarmee wens ik jullie Gods zegen. En dat is een belofte. Die geeft hij. Als we het van hem verwachten, gaat hij dat doen. Amen. Zullen we met elkaar nog zingen? Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser, als een antwoord op de prediking van deze morgen.